Goedenavond. Mijn naam is Gesine Pieters. Een hartelijk welkom aan de leden van de raadscommissie fysiek van de gemeente Tinalo. De leden van het college, ambtenaren, pers en overige aanwezigen. Alsmede de mensen die ons op digitale wijze volgen. Na een uitgebreide en zorgvuldige procedure heeft de raad van de gemeente Tinalo besloten om een lang bestaand en vertrouwd proces van vergaderen en besluitvorming te vervangen door een commissiestructuur. De raad denkt en hoopt met deze wijziging te bereiken dat de inwoners op een laagdrempeligere wijze toegang tot de raad van onze gemeente zullen krijgen en hun mening kenbaar kunnen maken. Door de gemeenteraad zijn mevrouw Lubbers en ik gekozen tot voorzitter van beide commissies. Doordat we beiden ook lid zijn van bedoelde commissies, zal het voorkomen dat er een wisseling van voorzitter plaatsvindt. Ook is het mogelijk dat door de werkwijze, zoals omschreven in de verordening raadscommissies gemeente Tinalo, een samenstelling van de commissie wijzigt. Wij zullen na de behandeling van een inhoudelijk agendapunt een korte schouwing houden, zodat er van plaats gewisseld kan worden. Hierbij is agendapunt 1, de opening van de agenda, afgerond en gaan we over naar het tweede agendapunt, het vaststellen van de agenda. Zijn hierover nog vragen, dan wel opmerkingen? Volstrekte stilte. Ik mag vaststellen dat er ingestemd wordt met de voorgestelde agenda. Dan hebben we de vaststelling van de advieslijst. Nou, omdat dit een unicum is, de eerste keer. Nou, de tweede keer is hetzelfde unicum, maar dit is de eerste keer. En is er nog geen advieslijst? De lijst met ingekomen stukken, die is toegevoegd. Zijn daar nog vragen over? Ik denk dat we nou een beschorsing moeten toepassen. Dan kunnen de mensen even naar huis bellen dat ze er zo van aankomen. Agenda punt 5. Inspreken van de inwoners. Er heeft zich niemand gemeld voor het inspreken. En dan zijn we bij agenda punt 6. En ik denk dat dat niet zo vlug zal gaan. Dat zijn de beleidsregels voor de evenementen van 2024. Ik wil graag de portefeuille houden van...
De oude beleidsregels kwamen uit 2015. En vanaf 2015 lijkt het er soms op dat dit land een klein beetje gek is geworden. Ik geef een voorbeeld. Op het moment dat in een bejaardenhuis een bingo gehouden wordt en er wordt een advocaatje geschonken, dan valt het onder de gokwet. Op het moment dat een voetbalclub in zijn kantine iets verloot, dan moeten wij daar een vergunning voor afgeven. Niet zomaar één, maar ook een gokvergunning. Sinds de Monster Truck, een ongeluk die in Twente heeft plaatsgevonden, zijn de regels rondom evenementen ongelooflijk groot geworden. Zijn veranderd. En er wordt van alles aan gedaan om ieder risico uit te sluiten. Deze beleidsregels 2024 hebben de bedoeling om in die weerwoud van regels toch nog evenementen mogelijk te maken met de menselijke maat. Daarom staat er ook regelmatig in maatwerk. Daarom staat er ook niet in wat allemaal niet kan, maar wat er moet gebeuren wanneer het wel kan. Na intens overleg met een aantal betrokkenen heeft het college als voorstel voor het onderdeel geluid om eerst een jaar proef te draaien. Geluid is een drie elementen. De gehoorbeschadiging van de mensen in zo'n tent. Je moet daar natuurlijk ook niet gewoon doof en meteen uitkomen dat je naar het ziekenhuis moet voor een nieuw trommelvlies. Tweede is de gevelbelasting, de overlast van de buurt. En het derde punt van geluid is dat je wel gewoon kunt feesten in een tent. Dus dat het niet alleen maar fluistermuziek is. Daar moet een goede afweging gemaakt worden. En we hebben besloten, het college heeft gezegd, daar gaan we een jaar mee proefdraaien met de mensen die de evenementen, in ieder geval de B- en de C-evenementen, met name natuurlijk de C-evenementen, draaien. zodat je ook met het veld tot goede regels komt. Maar wij willen wel goede regels hebben. Ze zijn voor de duidelijkheid niet verplicht. Maar er wordt wel ongelooflijk veel geklaagd over geluidsoverlast. En op een vraag van de Partij van de Arbeid heeft het college destijds gezegd dat wij in het nieuwe evenementenbeleid ook geluidsregels gaan doen. Volgens mij is dit de inleiding.
Inleiding. Ik denk dat voor de verduidelijking misschien nog wel verstandig is en verduidelijk zal werken als er even toegelicht wordt wat een A, B of C evenement is.
Je hebt een festiviteit, die valt als je een kroeg hebt, dan kan je een festiviteit organiseren binnen je terras of bij je zelf in de kroeg. Hè? Het bestemmingsplan geeft dan 8 wijzigingen om het groter aan te pakken, maar nog wel steeds binnen jouw eigen festiviteit. Een A-evenement is een klein evenement met nauwelijks overlast, met nauwelijks afval, met geen harde muziek. Bij B wordt de muziek weer wat harder en is het ook wat groter, heeft het meer impact op de omgeving. En C zijn de allergrootste evenementen en daarvoor gelden met name die geluidsnormen, want die, ja, daar wordt over gebeld. Nou, hou je altijd mensen die bellen? Maar wij proberen hier een afweging te maken van, ja, wat is redelijk? Dat is in ieder geval het doel geweest van het evenementenbeleid. Of het zo ervaren wordt, is weer een tweede.
College, dank. Ik denk dat nu de gelegenheid is, als er nog vragen leven bij de commissie, om die nu te kunnen stellen. Ik kijk even rond. Ik zie een heleboel handen omhoog gaan. Ik ga gewoon op het rijtje af. Mevrouw Wiersma.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn vragen gaan niet over het geluid zozeer. We hebben de beleidsregels gelezen. En we hebben ook de belangrijkste wijzigingen gelezen. En dan gaat het bij de derde belangrijke wijziging over gemotoriseerde evenementen die niet onder auspiciën van een bond vallen. En in hoofdstuk 9 van dat nieuwe beleid staat er dan geschreven dat evenementen die onder een bond, die niet onder een bond worden gereden, die hebben vanaf 2025 krijgen ze geen vergunning meer. En we weten allemaal dat er nogal wat gemotoriseerde evenementen zijn bij ons in Tinalo. Hè, de grasbaanraces in Iedere Punt, de autocross en de combine race in Iedere Punt, maar ook de autocross in Eelde, Paterswolde. En wij vroegen ons af, zijn de organisaties van dat voornemen op de hoogte? Dat is 1. En de tweede vraag is, wat zijn voor deze organisaties daarvan de consequenties? Dat was het, meneer de voorzitter.
De heer Haarsma, zijn hand zag ik ook omhoog gaan.
Klopt, voorzitter. Ik heb wat opmerkingen ten aanzien van de redactie. In punt 3.2 wordt over de drijver van een inrichting gesproken. Ik vind het een vreemde aanduiding. Kun je niet beter spreken over een organisator of een exportant in plaats van een drijver?
Ik vind het prima. Er staat ook een paar keer het woordje zee in plaats van zeer, had ik ook gelezen.
Goed. Punt 3.4, de eerste regel, wordt gezegd, soms wil een inrichting een activiteit organiseren. Het lijkt me gek dat een inrichting iets kan organiseren. Kun je dan niet beter spreken van een organisator of exportant?
We passen het aan.
Vragen.
Ik wil voor de goede orde toch wel in mijn opmerking maken. Het is wel de bedoeling dat er via de voorzitter gesproken wordt.
Correct, voorzitter. Dank u wel. Op zich blij dat er een actualisering komt van de evenementenvergunning. Het evenementenbeleid, moet ik zeggen. Mijn voorganger heeft al aangegeven dat er taalkundig nog wel het een en ander aan te verbeteren is. En dat gaat over de hele, er zit veel juridisch jargon in, laat ik het zo zeggen. En alsjeblieft, haal dat eruit of maak een hele beknopte, leesbare samenvatting, handleiding voor mensen die een vergunning moeten aanvragen. Want dat is en blijft een lastig gebeuren. En de manier waarop het nu verwoord is allemaal helpt er niet bij, laat ik het zo zeggen. Verder met de nieuwe punten, werkwijze natuur en gemotoriseerde evenementen, daar hebben we geen vragen over. Maar wel over het geluid. U geeft al aan, we gaan een jaar lang daarmee proefdraaien. Lijkt me een hele goede zaak. Omdat hier toch een iets andere waarde wordt gebruikt. De C-waarde in plaats van de A-waarde. Dat is voor veel mensen toch onbekend. En wat betekent het allemaal? Nou, het betekent nogal wat hier voorgesteld wordt. Maar die waarde is ook te gebruiken, die gaat dus vooral over lage toon, de bastoon, die is ook te gebruiken voor gewoon een geluidoverlast. En ik meen dat dat in de APV geregeld is. En misschien is het een idee om in die hele exercitie ook dat mee te nemen en de normen in de APV uit te breiden met niet alleen de A, maar ook de C-filter. Dus dat is als suggestie geef ik dat graag mee. Zover?
Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, evenementen die bestaan dankzij heel veel vrijwilligers. En we zijn er hartstikke trots op. Maar het systeem zoals het nu ingericht wordt, vraagt ook heel veel capaciteit van de vrijwilligers en van de ambtenaren. Het is een heel complex geheel om een vergunning te verlenen. En wij vragen ons af, kunnen we dat systeem wellicht toch nog anders inrichten? Zodat er een betere balans komt tussen de veiligheid die natuurlijk voorop staat. De veiligheid, de capaciteit en de tijd van onze vrijwilligers. Zo denken we bijvoorbeeld bij de jaarlijks terugkerende evenementen. Dat zijn eigenlijk, daar zijn draaiboeken van. En dat zijn dingen die elke keer terugkomen. Maar voor een vergunning moet alles opnieuw worden ingevuld en aangevraagd. Dus zou bijvoorbeeld ook vergunningen kunnen afgeven voor 5 jaren. En dat je jaarlijks alleen maar de wijzigingen hoeft aan te geven. Dat zou heel wat minder ambtelijke capaciteit kosten, maar dat denk ik dan op de achterkant van de sigarendoos. En dan moet ook zo'n evenementenorganisator moet een veiligheidsplan aanleveren. Dat zit standaard bij de vereisten. Kunnen wij niet zelf een veiligheidsplan maken, wat ambtelijk dan gewoon goed is, en dat je zegt tegen iemand die een vergunning aanvraagt, en dan is dit uw veiligheidsplan. Dan is dit uw tentboek, als dat erbij hoort. Dus kunnen we sommige dingen ook standaardiseren? Net als die areasberekening die elke keer opnieuw moet. Als alles hetzelfde blijft, wat verandert er dan aan de areasberekening? Nou, geluidsnormen op zich, goed dat ze er komen. Maar die getallen, ja, die staan er wat mij betreft nu voor spek en bonen in. Want ik pleit ook voor eerst een proefjaar en dan met de organisatoren afspreken. Waar meet je? Hoe meet je? Wanneer meet je? Hoe lang meet je? En over de beveiliging. Nou ja, daar zei ik al, waarom maken wij niet een veiligheidsplan waar de organisator zich aan moet houden? En ik vind, er staat een heel stuk in over het gebruik van plastic. Maar in het kader van duurzaamheid vraag ik me af of we daar nou wel zo heel goed mee bezig zijn. Veiligheidsglas wordt nu uitgesloten en daar heb ik grote vraagtekens bij. Dan moeten mensen op tijd zich intekenen op die evenementenkalender. En ik denk dat daar wellicht een kans ligt om het proces te versnellen. Want je moet heel erg op tijd je evenement al aangemeld hebben. Maar ik weet dat sommige organisatoren, maar die komen straks zelf aan het woord, maar sommige organisatoren pas een dag voor het evenement de vergunning in de bus hebben. Ja, dat vind ik toch heel erg moeilijk voor de verplichtingen die organisatoren aangaan. Nou, dat was mijn eerste opwelling.
Dank u voor uw opwelling. Dank u, voorzitter. Waar ik een beetje mee zit te hikken van, bij het alcoholbeleid de testkopers. Ik vind dat discutabel. Want,
je moet beter in de microfoon.
Excuus. Ik vind testkopen van alcohol enigszins discutabel, want ik heb een beetje het gevoel dat dat uitlokking is. En ja, de ene zegt van het mag wel, en de ander zegt van ja, het moet dan heel duidelijk zijn dat de testkoper duidelijk onder de 18 is. Zodra ze ook maar enigszins een beetje 18 lijken, dan is het uitlokking. Dus ik vind dit nogal een tricky punt in het beleid. Tot zover, voorzitter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een. Al veel vragen zijn al voor mijn neus natuurlijk al gesteld, geeft niks. Ik heb nog een aantal kleine vragen over de wet natuurbescherming en de ariusberekening. Dat valt voornamelijk te zeggen voor gemotoriseerde evenementen. Dat wordt op punt 5 weergegeven. En als je dan op bladzijde 19 kijkt, gemotoriseerde evenementen zijn inderdaad de rallycross en de motocross, noem maar op. Maar hier wordt ook in één woord het corso meegenoemd. Mijn vraag is, ja, is een corso echt een gemotoriseerd evenement? Dat vind ik nog een beetje discutabel. Dan iets over beveiliging. Daar staat in dat op elke 1000 bezoekers moet één beveiliger staan. Als we bijvoorbeeld 250 bezoekers, één beveiliger. Als we kijken naar de Zuidlaardermarkt en dan komen misschien 30.000, 40.000 bezoekers, dan hebben we het over 120 beveiligers die daar dan moeten rondlopen. Dus ik zou dat graag wat duidelijker omschreven willen hebben, dat het voor de organisatie ook te hanteren is. Tot zover, voorzitter.
Ik krijg de indruk dat de heer Franke ook een bijdrage wil leveren.
Ja, ja, nee, ik heb namens onze fractie gemeente Belangen Ten Aanloop veel vragen gesteld. Een stuk of 21 of zo, geloof ik. Ik had nog een foutje gemaakt zelfs in de optelling. Dus zoveel waren het. In ieder geval, dank voor de beantwoording. Er zijn heel veel goed beantwoord. Ook wel antwoorden erbij waar wij van denken van, nou ja, het is soms ook een beetje uit de lucht gegrepen. Of het is niet helemaal duidelijk. Of wat er zomaar dingen aangenomen. En dat gaat vooral om de geluidsnormen. Nou, er zijn natuurlijk al veel vragen over gesteld. We zijn ook heel blij met een proef die ze willen doen. Dus ook, we hebben ook contact gehad met Daan daarover. En we zijn heel blij dat, en ik denk ook dat het een heel goed initiatief is, ook richting een organisator. Ik doe zelf ook veel organisaties van evenementen. En er wordt meestal niet geluisterd of er komt in één keer maar iemand aan. En je moet zachter, terwijl het niet meer zachter kan. En dat levert natuurlijk heel veel stress op, heel veel problemen. We begrijpen, ook vanuit mijn branche, ik zit in de muziek en in licht en geluid. En we begrijpen ook van, ja, normen moeten er gewoon komen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die last hebben van met gehoorproblemen en zo. Dus daar moeten we wat aan doen. En het is ook zo dat als ik met heel veel geluidsmensen praat, die willen daar ook heel veel aan doen. En er is ook heel veel aan te doen. Want een convenant wat is opgesteld, waar ook wordt beschreven in het beleidsstuk. Dat is een landelijk convenant. Er zitten allerlei specialisten in. Geluidsmensen, organisatoren, ambtenaren. En die kijken puur naar de beleving van een evenement. En bij een popconcert hoort een bepaalde beleving. En dat hoort ook bij een koffieconcert. En geluid is heel moeilijk. Het blijkt ook wel uit de vragen, het blijkt ook uit de beantwoording. Het is altijd anders, maar een normering die hier wordt geschetst van 85 dBc, dat is gewoon geen werkbare normering voor een concert, voor een B- en C-evenement wat net is besproken. En het blijkt ook, want er worden heel veel evenementen ook gewoon wel, of geluidsmensen die zeggen, ja sorry, maar we kunnen niet zachter als er wordt gemeten. Daarom ben ik heel blij dat de gemeente naar een proef wil kijken. En samen met een organisator en met geluidsmensen, met ervaringsdeskundigen, gewoon wil kijken naar hoe is de beleving op een bepaald evenement. En van daaruit kijken van, ja, was dit nou heel erg hard? Is de beleving goed? Vond de organisator het goed? En dan heb je inderdaad een goed eikpunt waarmee je, want dat is ook een beetje de bedoeling geweest volgens mij van normen, dat je ook een organisator erop kunt wijzen van hey, het was te hard of, het, of kun je er wat aan doen. En dan heb je denk ik heel goed een nulmeting om voor de komende jaren om daaraan te gaan bouwen en om daar ook weer dingen aan te gaan wijzigen. Maar goed, om heel erg de technische kant op te gaan, dat wil ik ook weer niet, want dat is, het is best wel heel moeilijk geluid. Dus geluidsnormen, ik ben alleen wel benieuwd van wat is weet je, de bedoeling van die proef? Hoe gaat dat eruit zien? Gaan we echt samen met een organisator? Gaan we van tevoren praten? Gaan we misschien een commissie opzetten van bijvoorbeeld geluidstechnici en organisatoren? Misschien een ambtenaar erbij, misschien iemand van RUD erbij? Dat is mijn vraag, van hoe kunnen we dat nou heel goed neerzetten? Ik denk ook dat het een heel goed voorbeeld is naar de rest van Nederland misschien wel. Gewoon te kijken van, hé, we pakken een Intinalo gewoon echt goed aan en met z'n allen, wat ook een beetje de bedoeling is. Ja, dan heb ik nog de plastics. Dat is natuurlijk, de single-use plastics is vanaf 1 januari naar mijn weten verboden. Het mag niet meer gebruikt worden. In het evenementenbeleid wordt daar, ja, ook na de antwoorden wordt daar, heb ik nog niet echt goed duidelijk en goed voor de bril wat daar precies van de bedoeling is. En ik begrijp het soms ook niet, want als je nou een open evenement hebt, zoals een Zuid-Laardermarkt bijvoorbeeld, dan mag je dus gewoon, als ik het goed lees, plastic gebruiken, single-use plastics. En als je dan in de feesttent komt, waar je gewoon een deur hebt, waar je kunt zeggen van, hey, niemand mag naar buiten, naar binnen, dan moet je dan hardcuffs gebruiken. Dat is eigenlijk iets wat ik niet helemaal begrijp. Ik had het eigenlijk eerder andersom verwacht, dat het zo is. Maar daar zou ik graag antwoorden op willen hebben. Nou ja, dan is het veiligheidsglas is al meerdere keren aan bod gekomen. Ik heb ook als organisator heb ik een vraag gesteld. Daarover heb ik antwoorden op gehad. En dat wordt ook niet eigenlijk echt een heel bevredigend antwoord op gegeven. Want er wordt wel gezegd van ja, het lijkt op glas. Maar, en daarom willen we het niet gebruiken. Dat antwoord heb ik bijvoorbeeld gehad. Maar ja, het lijkt op glas, maar het is veiligheidsglas. Het woord zegt het al. Alle steden in Nederland werken daarmee. Sterker nog, de nachthoreca in Groningen bijvoorbeeld wordt het zelfs verplicht. Ik vraag me dan af, en natuurlijk kan ik wel iets bij indenken, het kan ook als projectiel gebruikt worden, maar dat kan een barkruk ook. En ik denk persoonlijk, als ik gewoon kijk naar alle evenementen in het land, en ik kom er nog uit een tijd en wel meer mensen hier, dat we gewoon het ouderwetse bierglas in de hand hadden op evenementen. Daar werd ook niet zomaar mee gegooid. Eigenlijk alleen maar bij incidenten gebeurde het wel eens dat een wilde bras een glas kapot sloeg. En dat als steekwapen ging gebruiken. Maar dat kan niet met veiligheidsglas. Dus wat dat betreft hebben wij nog niet echt als fractie een bevredigend antwoord gehad op waarom nou eigenlijk niet mag. Een antwoord van ja, het lijkt op glas en als het dan in de pers komt, Dan vinden wij dat niet fijn. Ja, dat begrijp ik, maar het is veiligheidsglas. En ook de controle ervan is goed uit elkaar te houden, want je hoeft het maar op de grond te gooien en je ziet het of het veiligheidsglas is. Je zou ook kunnen zeggen in een verordening of in de vergunning van je mag veiligheidsglas gebruiken, maar we moeten wel opstaan bijvoorbeeld. En je moet bijvoorbeeld, en dat is nog beter denk ik, met een retoursysteem werken, dat je met statiegeld werkt. Dan heb je ook geen rondslingerende glazen. Dat gaat niet gebeuren, want zet je één weg, dan is hij gelijk weg door iemand die van met twee glazen een biertje wil halen. Dat is eigenlijk mijn vraag over de plastics. Dan heb ik nog een dingetje wat er ook hiermee te maken heeft. Dat is bijvoorbeeld, autocross is ook net genoemd. Maar als ik naar de horeca kijk bij autocross, dan worden daar veel blikjes geschonken. En voor zover ik het nu zo kan lezen, mag blikwerk ook niet meer volgens mij op autocross terreinen of bij evenementen die meer gebruikt worden. Hoe ziet het college het voor zich, hoe die evenementen dan drank moeten gaan verkopen? Want het zijn hele grote terreinen, ze kunnen niet op heel veel plekken drank inzetten. Het gebeurt niet dat ze met bierglazen gaan lopen, want als ze bij iemand zijn, bij de auto zijn waar ze aan het sleutelen zijn, dan is het bier alweer dood. En dat gebeurt nu gewoon, dat ze dat gewoon wat groter inslaan en dan gaan ze daar met z'n allen onder het tentje opdrinken. Kan daar misschien een uitzondering op gemaakt worden voor dat soort evenementen? Dat gebeurt niet alleen bij autocrossen, maar bij veel meer evenementen. Dat is een vraag voor ons. En dan heb ik nog de evenementenkalender. Er wordt aangegeven dat je voor 1 januari de evenementenkalender dat je aangemeld moet worden. Toevallig ben ik ook betrokken bij een evenement rond kerst. Nou, die is net geweest.
Voorzitter, mag ik wat vragen aan de heer Franke?
Ik ga u gaan.
Spreekt u hier als ondernemer of als commissielid? Want ik merk dat u heel veel voorbeelden gebruikt van uw ondernemerschap. En ik vroeg me af of dat de bedoeling is.
Nee hoor, ik spreek. Ik vind. Ik ben ondernemer. En ik spreek uit ervaring. En volgens mij is het heel belangrijk dat je dat in de commissie ook in kan brengen en mag brengen. En ik schaam mij er niet voor of ik ga niet iets onder de pet houden. Ik ben evenementorganisator, klopt. Ik loop daar niet voor weg of ik ga er niet.
Het is volstrekt duidelijk dat u de nodige ervaring in deze branche hebt, maar ik wil u wel vragen om tot een afronding te komen. Maar ik had begrepen dat u bij de laatste vraag was.
Dat klopt. De evenementenkalender, het wordt. Ik vraag me af van, mag je ook later nog evenementen brengen? Ik vind die datum een beetje raar erin. Dus misschien kan dat gewijzigd worden. En ik vraag me ook af waarop een vermelding op die evenementenkalender wordt gebaseerd. Wanneer kom je daarop? Wordt er bijvoorbeeld al een quickscan gedaan om daarop te komen? En is dat ook leidend? Mag je ook zomaar weer afzeggen? Dat is eigenlijk mijn vraag. En tot zover heb ik volgens mij bijna alles gehad. Maar tot zover, voorzitter.
Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd. Dat scheelt. Ik wil nog even terugpakken op maart 2022. We hebben het net al over rallies onder andere gehad, maar ook andere evenementen. Maar op dat moment zou er een rally verreden worden door onder andere Friesdonderen en Ide. Onze inwoners schrokken daar enorm van en hebben ook op dat moment vragen gesteld. Hebben wij ook gedaan als GroenLinks. De route was, er zouden wegen afgezet worden. We hebben het net al gehad over de veiligheid van onze inwoners en dat het belangrijk is om die te kunnen borgen. Nu ligt er een nieuw evenementenbeleid met ook aangescherpte regels en ook meer duidelijkheid. De vorige keer is trouwens de vergunningsaanvraag afgewezen, maar dat is omdat die laat ingediend was. In ieder geval, de inwoners konden geen bezwaar meer indienen. Dat was volgens mij de reden waarom die afgewezen is. Ik was meer nu benieuwd naar van, goh, als je kijkt naar het licht van het huidige beleid, wat er nu voor ligt. Hoe zou dat dan uitpakken bij een rally over de weg vanaf het TT, vanaf de TT? Kunt u daar iets over zeggen? En er viel ons gewoon nog even wat anders op. Daar hoeft u verder niet op te reageren, maar ik wil het graag wel hier delen. Dat in paragraaf 6.1 staat dat vanaf 7 uur 's ochtends voorbereiding gedaan mogen worden voor een evenement. Mits die geen overlast qua geluid veroorzaken. Dus dat is natuurlijk heel positief dat er ook echt zorg is voor omwonenden en onze inwoners. Aan de andere kant is het vliegveld nu bezig met, die heeft plannen om te verruimen van de openingstijden. En dan vanaf 6 uur gaan vliegen met ook daarbij de bijbehorende geluidsoverlast voor onze inwoners. Maar dat wil ik gewoon even noemen. Dank u wel, voorzitter.
De heer Smits van de VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. De meeste vragen die zijn al gesteld. We hebben er eigenlijk nog één en dat betreft wat in de regeling in hoofdstuk 9 het besloten feest wordt genoemd. Wij vinden dat het besloten feest dat onduidelijk is beschreven in de zin van het kan. als besloten feest worden aangemerkt. En dan kan het zijn dat er een evenement kan zijn. En dan kan het zijn dat er een vergunning... Maar dat kan, het kan en het kan ook allemaal niet. En wij vinden dit gedeelte niet duidelijk in de regeling omschreven. Dat zou moeten winnen aan duidelijkheid door misschien door een aantal voorbeelden toe te voegen. Maar je moet, als je zo'n feest zou willen organiseren, moet je wel aan het beleid de nodige houvast kunnen ontlenen om te zeggen, is dit nou vergunningsplichtig? Ja of nee? Wij vinden dat dat opgenomen zou moeten worden. Dat is het, voorzitter.
Dank u, fractie. Mevrouw Lubbers namens de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. We zijn blij dat dit nu eindelijk besproken kan worden, want het is al een paar keren doorgeschoven. De technische vragen, onder andere van gemeentebelangen, zijn beantwoord. Die waren wel heel technisch. Maar u heeft er nu ook, bent er nu ook nog weer op teruggekomen. Dus dank voor de beantwoording daarvoor. Ja, het huidige evenementenbeleid dateert al van lang geleden, uit 2014. Dus dat is ook echt aan actualisatie toe. Strengere eisen voor vergunningen. Betere toetsing op milieuaspecten, zoals geluid en uitstoot van schadelijke stoffen. Heel goed. En ook een belangrijk punt, extra aandacht voor de veiligheid bij gemotoriseerde evenementen. En er zijn meerdere, de combine race, hier in Fries heb je de motocross. Je moet er toch niet aan denken dat daar ongelukken bij gebeuren. Wij vinden dit nieuwe voorgestelde beleid goed beschreven. Het is goed uiteengezet en sluit goed aan bij de actualiteit. Want er staat ook in hoe we omgaan met evenementen in de natuur. Is natuurlijk heel mooi, maar het mag niet ten koste gaan van de natuur. Ook zijn we heel blij als PvdA dat er op advies van de RUD geluidsnormen zijn opgenomen in het beleid. Wij hebben in 2014 al een oproep gedaan om in het kader van gehoorbescherming van bezoekers normering voor geluidsbelasting op te nemen. Dus een goede zaak dat daar nu op ingegaan wordt. Want deze geluidsnormen geven duidelijkheid aan organisatoren en inwoners over welke geluidsniveaus aanvaardbaar zijn. Want een evenement dient voor iedereen leuk te zijn, zowel voor bezoekers als voor omwonenden. En we vinden het een goed voorstel om in het huidige jaar proefmetingen te doen bij evenementen, zoals het Koepeltjesfestival. Nou, het Corso heeft diverse activiteiten en in 2025 gaan dan de normen gelden. We hebben nog wel een vraag over de gang van zaken, hoe het zo makkelijk mogelijk gemaakt kan worden voor degenen die vaak hetzelfde evenement organiseren. Mevrouw Magielsen, die had het er ook al over. U noemde een termijn van 5 jaar. Dat lijkt mij niet veilig genoeg. Maar je zou wel, als je het jaar... vorig jaar een evenement hebt georganiseerd, zou je dat als leidraad kunnen gebruiken en niet alles weer opnieuw invullen, maar een addendum bijvullen of zo. We vroegen ons ook af of er door de gemeente hulp geboden wordt bij het invullen van de formulieren. De heer... Oh, ik ben zo slecht met namen vanavond. Nee. De ChristenUnie. Van... Ja, sorry. Ja, normaal hangen de bordjes. Dat is echt zoveel makkelijker. Maar de heer Van der Born die had het erover dat er... of de heer De Jong, kijk, die weet ik dan wel. Dat sommige punten niet helemaal goed genoemd staan. En dat klopt ook. Op bladzijde 5-6 staat bijvoorbeeld 2 keer punt 3-2. Dus daar moet je echt nog even naar kijken. Nou, verder luisteren wij met belangstelling deze discussie af hier verder in de commissie. Dank.
Dank voor uw bijdrage. De heer Van der Poel, had u nog de vraag in de eerste termijn gesteld en dan volgens het programma. Ja, u mag van uw plek doen. Ik weet niet of u de ambtenaar het woord wilt geven.
Bij alles wat ik fout zeg of alles wat ik vergeet, dat laat ik dan de ambtenaar corrigeren of... het CDA, gemotoriseerde evenementen. Ja, iedereen is op de hoogte. Ja, met iedereen is overleg gevoerd. En wat zijn de consequenties? Ja, dat is heel simpel beantwoord. Mensen moeten lid worden van een bond. Maar waarom is dat nou zo? Omdat tegenwoordig de voertuigen gecontroleerd moeten worden. En onze BOA's zijn gewoon niet gekwalificeerd om die voertuigen te controleren. En de bond die doet dat bij service. En ze moeten gecontroleerd worden. Dus dit valt ook een klein beetje in de overbodige regelgeving. Maar die is er nou, en dat wordt best een terugkerend thema van mij. De regels waaraan ik me moet houden, wil ik af en toe best artikel 5 lid 1 doen. Maar op het moment dat het te maken heeft met veiligheid of met milieu, natuur bedoel ik dan, dan moet dat gewoon goed zijn. Zo ook hier. We leven in een juridische samenleving. Dat is ook naar de ChristenUnie toe. En ja, het is erg juridisch. U zegt, kunnen we daar niet ook nog een Jip en Janneke versie van maken? Dat is misschien een beetje jaren 90 van Dijkhof. Kan het eenvoudiger? Ik hecht er wel aan dat wat we hier allemaal bijlagen hebben gezet, dat dat een juridische inhoud krijgt. Want als er iets gebeurt, moet je daarnaar verwijzen. Maar natuurlijk is het mogelijk, voorzitter, om daar ook een versimpeling aan te brengen. Niet als basis, maar als service.
Mevrouw Magielsen.
Nee. Mag ik eigenlijk, voorzitter, even een vraag aan de portefeuillehouder stellen?
Ga doen.
U reageerde net op een goede wijze op mijn vragen, maar ik, met de consequenties voor die motocross, die gemotoriseerde evenementen, was mijn vraag vooral gericht op, zijn er dan misschien ook financiële kosten voor hun aan verbonden, waardoor zij dan denken van, nou ja, als dat er ook allemaal nog bij komt, want al die evenementen, wat we hier ook al horen, die worden aan steeds meer regels en soms helemaal terecht, hoor, daar niet van gebonden, maar ik vroeg me dat dus af of zij daarmee kunnen leven of niet.
Ja, ze kunnen ermee leven, maar dat heeft er ook mee te maken dat het moet. En het heeft wel financiële consequenties. Al heb ik me door een aantal mensen die er verstand van hebben laten overtuigen dat dat geen tienduizenden euro's gaat kosten. Dus dat het lidmaatschap zich echt zelfs ook op sommige punten wel weer terugverdient. Maar ja, ze moeten zich erbij neerleggen. Simpelweg omdat wij kunnen het niet controleren en ze moeten gecontroleerd worden, die voertuigen. Dus moeten ze iemand anders inhuren. Als u nou vraagt, als ze het zelf op een adequate manier kunnen inhuren en dat zou veel goedkoper zijn, dan nodig ze uit om bij mij aan tafel te gaan zitten. Dan zou dat een uitzondering zijn.
Voorzitter, nog één keer? Mag ik nog één vraag stellen?
Ja, ja.
Nou, dat zou mooi zijn natuurlijk, maar ik heb geen idee natuurlijk hoe dat theoretisch in elkaar zou kunnen zitten. Maar ik vroeg mij alleen af, ik hoop niet dat er dan organisaties zijn die denken dan, weet je, ik hang de boel aan de wilgen en ik doe niet meer. Dat is eigenlijk mijn achterliggende gedachte achter deze vragen.
Snap het.
Wil u verder gaan met...
Ik had ook een vraag.
Ik begreep net van u dat u alleen mijn aandacht wou, dat ik mijn aandacht richt op mevrouw Wiersma. Maar u heeft ook een vraag. Gaat u gang, mevrouw Magiels.
Ik had over hetzelfde onderwerp had ik een vraag. Is er voor elk soort races, bijvoorbeeld ook voor grasbaanraces, is daar een bond voor?
Ja. Verhandelingen over geluid. Ik denk dat ik in de inleiding heb uitgelegd hoe we daarmee omgaan.
Heer voorzitter, mag ik nog even interrumperen?
Meneer Van der Bodden?
Ja, u was nog bezig met de taal, volgens mij.
Ja, waarvan ik heb gezegd dat de basis van de verordening juridisch intact blijft. Maar dat er een leesbare versie met de hoofdlijnen, die weliswaar verwijst naar de artikelen hierin, maar dat dat zeer wel mogelijk is.
Mag ik dat begrijpen? Mijn punt is ook dat de formuleringen ook juridisch, verdovende stoffen staat er bijvoorbeeld in plaats van verdovende middelen, dat die ook moet kloppen. Dus daar zullen we naar kijken
textueel. Dat is ook wat de heer Huisma al
precies, ja. En in gewoon Nederlands kun je ook zeggen wat er gezegd moet worden.
Dat mag u vinden. En daar zal ik het ook ongetwijfeld mee eens zijn. Maar we hebben ook een juridische werkelijkheid en een aansprakelijkheid. En daar wil je gewoon de formele, algemeen geldende... Want u weet zelf bijvoorbeeld hoe vaak de Bijbel, die is meer dan 8000 interpretaties kent die. En het zijn allemaal dezelfde zinnen. Dus u weet hoe belangrijk het is om toch te streven naar uniformiteit. Bij dat DBA, DBC, bij geluid zitten inderdaad ongelooflijk veel nieuwe ontwikkelingen. De laatste 20 jaar wordt de muziek, is er andere muziek met veel meer bassen die veel verder reiken. En dat zou wel tot, enorm veel overlast maken. Daarom wordt dat voortaan DBC genoemd. In de voorbereiding tot dit stuk heb ik gezegd, het lijkt me uitstekend om muziek van de laatste 20 jaar te verbieden. Maar dat ging te ver. Ook al dacht ik, daar kom ik in deze raad best mee weg. Nee, toch niet? Dus dat betekent dat je naast die DBA ook die DBC moet doen. En dat we dat proefondervindelijk moeten vaststellen wat is reëel. En de gedachte was om RUD, gemeente en organisatoren van tevoren en na afloop bij elkaar te zetten. En dan de bevindingen te delen. En dan is het aan mij om het Salomons oordeel te vellen op het moment dat er een verschil van inzicht is. Dat was de werkwijze zoals bedacht. En waarom RUD? Omdat daar de deskundigen zitten, want onze deskundigen die hebben wij naar de RUD gebracht. En simpeler, kan het niet simpeler? Ja, dat is een harde kreet. Als de krekel gaat, moet je altijd opletten. Bijvoorbeeld kunnen wij niet het veiligheidsplan maken. Klinkt heel logisch, maar wij zijn de controleur van het veiligheidsplan. En in de wet staat simpelweg dat degene die een evenement organiseert, dat die het veiligheidsplan moet maken en wij dat moeten controleren. En als controleur mag je dat niet doen. Maar, ook bij een andere vraag... ik erken wel dat het heel erg bureaucratisch is. Maar we hebben geprobeerd om het zo min mogelijk bureaucratisch te maken. Ik beloof u, het kan nog veel bureaucratischer. We komen terug op een oude discussie die u hebt gevoerd met mijn voorganger, de heer Van Zuylen. Toen was een evenement, kon je voor een drietal jaar aanvragen. En dan moest je een melding doen op het moment dat er iets veranderde. Maar die meldingen werden niet gedaan. En als er dan een incident was, en dat was in die tijd, is de gemeente opeens weer verantwoordelijk. Neemt niet weg dat we kunnen gaan kijken hoe het makkelijker kan om een aantal dingen ieder jaar hetzelfde te doen. Wel ieder jaar opnieuw indienen, maar dat je dat standaardiseert. En ik zal geen voorbeelden uit de praktijk nemen, maar soms wordt er eenzelfde opzetje ingeleverd en wordt het toch anders. En dan worden ook de mensen bij ons zenuwachtig. Maar ook degene die het inleveren. Dus het is in ieders belang dat we het niet bij een melding laten, maar met overleg. En dat het simpeler wordt om een terugkerend iets in te dienen, maar dat het meer is dan een melding.
Mevrouw Magiels, een aanvullende vraag.
Ja, want ik zit bijvoorbeeld ook te denken aan die Arius-berekening. Ik neem even het corso, omdat ik er zelf aan meewerk. Niet als organisator hoor, maar als bouwer. maar voor zo'n corso moet je een Arius-berekening inleveren. En dat is elk jaar hetzelfde. Maar moeten we dan elk jaar zo'n berekening maken?
Ja, dat is helaas niet elk jaar hetzelfde. Kijk, zo'n Arius-berekening is in mijn optiek, en daar ben ik niet alleen in. Ik heb er ook nog met een aantal mensen van GroenLinks over gesproken, die er nu niet zijn. De heer Oele bijvoorbeeld. Volstrekte nonsens. Papieren werkelijkheid. En dat is een model. En een model is al een versimpelde weergave van de werkelijkheid. En dit is wel heel erg versimpeld. Maar we zijn het gewoon verplicht. Wat we wel doen bijvoorbeeld bij, wat we in ieder geval vorig jaar hebben gedaan bij paasvuren, waar dat ook is, dat we daar meer dan geholpen hebben. En het bevoegd gezag is uiteindelijk ook nog eens de provincie. Dus je zit soms met twee handen gebonden op de rug, omdat je niet eens het bevoegd gezag bent uiteindelijk. Neem niet weg, en dat is ook een vraag, ik weet niet meer van wie, dat als het nodig is dat we gewoon helpen, want we zien echt wel dat het de bureaucratie zo is toegenomen vanaf 2014. Ik heb dat ook niet voor niks in mijn inleiding gezegd, maar wij hebben echt punt voor punt afgewogen. Vinden we dat we hieraan moeten voldoen? Kunnen we er onderuit? Zijn er sluipweggetjes? Of geitenpaadjes, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En die hebben we ook benut. En daar kom ik straks in mijn beantwoording nog een beetje op terug. De beantwoording van bijvoorbeeld blikjes. Maar ook over de beantwoording, maar laat ik het maar chronologisch doen. Plastic veiligheidsglas. Ik denk niet dat wij... Ik heb twee grote bezwaren tegen veiligheidsglas. Het ene is dat het hard is. En u zegt in de grote steden is het, ja, in de horeca. Maar we hebben het nu over evenementen. En bij evenementen is veiligheidsglas echt geen gemeen goed. Om twee redenen. En misschien dat we elkaar kunnen vinden, misschien ook niet. En ik zal hem enigszins gechargeerd zeggen. Maar als er een handhaver binnenkomt en die pakt de glazen en die gooit het op de grond om te kijken of het veiligheidsglas is, is het evenement heel snel afgelopen. Dan hebben we een soort box-evenement en daar gelden weer aparte vergunningen voor. Het is ongelooflijk lastig te handhaven. Is iets veiligheidsglas ja of nee? En daarna hebben wij met elkaar de cultuur dat er met bier gegooid wordt op evenementen. Niet in de horeca, maar wel bij evenementen. Dan komt dat flink hard aan, dat veiligheidsglas. Neem niet weg dat er een passage in staat dat de burgemeester altijd een ontheffing kan verlenen. En u had het over dat het bier doodslaat tijdens motocross races. Want als we het helemaal sec zouden doen bij die motocrossregels, dan zou het blikje in een glas moeten en in dat glas weer statiegeld. En dan ben je volgens mij niet meer in de geest van het beleid bezig, want je wil graag minder afval hebben. Hè? Dus wat hebben we bijvoorbeeld bij de grasbaanrace een Vries gezegd, bij wijze van experiment, maar dat kan, want die ontheffing die kan ik geven. En op het moment dat ik vaak ontheffingen geef, maak ik er weer een regel van. Maar we moeten gewoon even kijken, met de organisatie afgesproken. Daar gaan we gewoon blik, dat maken ze open, dat blik. Dus niet dat je er daarna mee kunt gooien. Het blik maken, verkopen ze open. Maar dan hoef je niet een blik daarna weer een glas te doen, zoals ze het afgelopen jaren hebben gedaan. Want dan ben je volgens de letter goed bezig, maar volgens de geest niet. En zoals u weet ben ik eerder van de Heilige Geest dan van de letter. Dan hebben we er nog een heleboel, ja, de evenementenkalender. Dat is eigenlijk een overzicht. En dat heeft ook te maken, zeker met de grote evenementen, met de politieinzet. Maar daardoor is hij niet in het leven geroepen. Hij is in het leven geroepen door een strijd. Wie mag er op de Brink in Zuid-Laren de rommelmarkt of andere activiteiten doen? En toen hebben we in 2015 een soort Salomonsoordeel gedaan en gezegd, nou, we verdelen het zo en zo en zo en dat publiceren we en dat is de evenementenkalender geworden. Nou ben ik het met u eens, als er straks, en dat gebeurt ook wel hoor, een mooi evenement tussendoor kan, dan moet dat kunnen. Op voorwaarde, als het een groot evenement is, dat er politie is. En twee, dat ook inwoners kunnen reageren, dus dat je het kunt publiceren. Als u dus 7 weken van tevoren komt, dan kunt u eigenlijk bijna rekenen op een jaar. Maar komt u 9 weken van tevoren met een goed initiatief, want je moet het 8 weken van tevoren moet je publiceren. Ik wil wel die inwoners, inwoners moeten controle over hun eigen omgeving kunnen houden. Dus die moeten dat kunnen lezen, die moeten daar bezwaar tegen kunnen maken. Daar wordt aan gehecht. Ik hoop hiermee de status van die evenementenkalender, die inderdaad steeds groter is geworden, en ook omdat de schaarste bij de politie steeds groter is geworden, dat grote evenementen daarop staan. Maar ook juist de hele kleine rommelmarktjes, omdat de ene zegt, ik wil die zaterdag, en die andere zegt, maar ik heb daar recht op. Dus dat hebben we eerlijk verdeeld, die kleine evenementjes, met name op de Brink in Zuid-Laren. Maar dat is niet in beton gegoten en komt er iets moois. 2 jaar geleden wilde een aantal ondernemers in Zuid-Laren iets, maar ja, dat was 3 weken van tevoren. En dan wil ik best voor een deel meegaan om te kijken wat wel mogelijk is, maar dan moet het een festiviteit worden binnen de verschillende kroegen. En dan kan het niet in de openbare ruimte, want daar vind ik de principale moeten inwoners iets van kunnen vinden. Gemeentebelangen nog meer. Even kijken, Corso, gemotoriseerd verkeer, hoort dat erbij?
Ja. Voorzitter, mag ik...
Mag ik daar iets over zeggen?
Ja, u wil het er graag af.
Ja, dat zal ik wel fijn vinden, want eigenlijk hebben we een evenement van 2 dagen waar sowieso de zondag al een tentoonstelling is. En er rijden, wat ik net al zei, 14 tractoren rijden, ik denk 1,5 uur een rondje.
Ja, ik voel
dat is het ongeveer wel.
Het gaat om de wet natuurbescherming.
Precies.
Hè, daar is het provinciebevoegd gezag. Vindt u het goed dat ik even de provincie bel wat zij ervan vinden? Ja. Als wij 2 rondjes tractoren daar niet onder laten vallen. Formeel valt het eronder. Is ons verteld, maar het gaat nu even of het minder bureaucratisch en makkelijker kunt maken, want daardoor die wet natuurbescherming maakt het een stuk zwaarder.
Precies, ja.
Ik ben bereid om daar mijn gewicht voor in de strijd te gooien.
Nou, dank u wel.
Ik krijg nou de indruk dat we wat afwijken van van de grote lijn. En ik kan me voorstellen dat de details heel belangrijk zijn, maar we moeten toch proberen.
Het was een interruptie.
Die heb ik ook toegestaan, voorzitter. En ik heb u het woord ook welwillend gegeven. Ik zie zich nog gemeld, of was dat een vraag met dezelfde inhoud?
Exact dezelfde, voorzitter.
Oké, dan hoeft die niet meer gesteld te worden.
Dank u, voorzitter. Ik zou toch wel heel graag willen dat mensen via de voorzitter praten, want ik vond dit net wel een E2'tje. En ik snap dat dit wennen is, zo'n commissievergadering, en dat er andere mensen zitten die nog niet helemaal bekend zijn met de mores. En misschien gooien we de mores ook wel overboord, dat zou nog een optie kunnen zijn. Maar ik zou toch graag willen dat we proberen de gesprekken via de voorzitter en niet rechtstreeks tussen een wethouder en een commissielid laten lopen.
Dank u wel voor deze opmerking, mevrouw Cadol. Ik had die zelf ook al naar verwezen vanmorgen, in het begin van de vergadering. Maar ik ben nog wat vreemd met de geluidsapparatuur, want ik kan ze uitzetten en dan is zo gebeurd.
Gaat u knap. Ik denk dat ik over autocross. Vorig jaar hebben we dat geweigerd op verschillende gronden. Eén daarvan was inderdaad het publiceren. En zoals ik u net al heb gezegd, is dat voor mij, ik mag overal theoretisch van afwijken, maar voor mij is dat iets heiligs. Ik vind dat inwoners controle moeten houden over hun eigen woonomgeving. Dat is een belangrijk iets. Een autocross, ook daar hebben we hier duidelijke regels over opgenomen. Grotendeels is het bevoegd gezag de provincie. En de vorige keer zat ik daar heel erg mee, omdat de provincie ook de subsidiegever was en ook degene was die vond dat het door moest gaan. En wij zijn de ambtenaren, maar ik ben er natuurlijk verantwoordelijk voor, vonden dat het nog niet voldoende was. Een autocross kan wel, maar daar zitten nu vele strengere voorwaarden aan. Een tijd, aan een milieu, een veiligheid, een communicatie. Ja, nou, die 4 punten.
Voorzitter.
Heer Wiering.
Dank u, voorzitter. Onze burgervader spreekt nu 3, 4, 5 keer over autocross. En volgens mij bedoelt de burgervader de rally.
Ja, dat klopt.
En voor de volledigheid dacht ik dat.
Klopt. Het ging om de rally. GroenLinks had het in principe Nou, maar over die cross, maar we bedoelen allebei die rally en we snapten elkaar wel, maar dank u wel voor de verduidelijking. Als vliegen een evenement is, past het dus niet voor 7 uur hierin. En misschien is vliegen wel een evenement. Daar zegt deze verordening niks over. Over het besloten feest, ja. Ik ben het met u eens dat we het kunnen verduidelijken door een aantal voorbeelden erbij te zetten. Maar een besloten feest kan op een heel groot terrein zijn. Neem een bloemenveiling. En dan mag het niet via bestemmingsplan, maar dat is nu even het voordeel, hè? Een voorbeeld. Dan kun je een besloten feest houden met enorm veel impact. En dan gelden wel de geluidsnormen. Maar ik ben het met u eens. We kunnen hier voorbeelden noemen. Zodat het duidelijker is vooral wat er wel kan. Want als u thuis een verjaardag hebt met 40 mensen of met 50 of met 100. En ze blijven allemaal op uw terrein. Ja, dan hoeft u geen vergunning. Maar ik ben het met u eens, dit kan scherper. Dus we zullen het ook scherper doen, hè? Een commissie van advies en bijstand. En ik ben blij met alle advies en de bijstand. Dat hulp bij invullen. Ik denk dat dat zeker bij een aantal steeds vernieuwende wetten, die steeds ingewikkelder worden, vind ik dat een buitengewoon goed idee. En onze vergunningverleners, die doen dat nu ook al. We hebben, denk ik, nu zo'n 1,5 jaar daar een ander team op zitten. En wij zijn ons heel erg van bewust, dat staat er ook in, wij zijn een evenementengemeente. Wij willen een evenementengemeente zijn. Wij willen een levendige gemeente zijn waar heel veel mogelijk is. En af en toe had ik in de voorbereiding van dit stuk wel eens het idee, Jezus, waar zijn we allemaal mee bezig? Hè? We als land. En dit is het compromis daarvan. En u hebt een aantal dingen aangemerkt, die gaan wij aanscherpen of verbeteren. En dan gaan we het presidium aanbieden om het op wat voor manier dan ook naar de raad te sturen. Niet?
Volgens mij staat in het reglement van orde iets anders, maar daar komen we zo op.
Oké. Okay.
U was aan het einde van de beantwoording.
Ja, dat zijn bijeen voor Partij van de Arbeid.
Dank voor de beantwoording. Is er nog een aanvullende vraag op de eerste termijn?
Ja, ik had een vraag gesteld over verduidelijking van het aantal beveiligers en daar heb ik nog niks over gehoord.
Nee. Ook daar staat weer in die tweede zin dat een overleg kan worden afgeweken. Het is de vuistregel. Maar een overleg met evenementen die minder gevaarlijk zijn, kan daar op worden afgeweken. Staat in het beleid en zo hebben we het tot nu toe ook steeds gedaan. Want het is inderdaad, als er 200.000 mensen komen, die komen er weliswaar niet. Maar als er 200, dan heb je heel veel beveiligers nodig. Bij de Zuidlaardermarkt heb je wel vaak een mobiele eenheid achter de hand en dan kom je er wel snel. Maar zo is het niet bedoeld natuurlijk. Het is bedoeld particuliere beveiligers.
Dank voor de uitgebreide beantwoording. Nou wordt er van mij verwacht dat ik ga inventariseren of de behoefte is aan een tweede termijn. Dus bij deze behoefte aan een tweede termijn op dit moment. Mevrouw Magielsen geeft aan, wel een tweede termijn. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Mevrouw Lubbers geeft er ook aan. Mevrouw ik meen het net begrepen te hebben dat bij jullie vrij geen behoefte, maar die is er wel dus. Mevrouw.
Dank u wel, voorzitter. Bij de beantwoording van de vragen, ik had gepleit van kunnen we dingen simpeler maken en kunnen wij ook een veiligheidsplan aanleveren. En toen zei de portefeuillehouder van dat kan niet, want wij moeten het controleren. Maar ja, toch nog een verdiepende vraag. Kunnen wij ook vanuit ons ambtelijke apparaat een veiligheidsplan maken van daar moet het aan voldoen? En kunnen we dan controleren of de organisator zich eraan houdt? Want daar moet je volgens mij op controleren, niet of ze kunnen schrijven. Dat is één van de vragen. En het andere punt gaat toch nog even. Ik zit met het aanvragen van de vergunning en ik heb in mijn eerste termijn heb ik gezegd van dat soms organisatoren tot op de dag vlak voor het evenement of zelfs de ochtend na het evenement de vergunning binnenkrijgen. En ik zoek een relatie met die evenementenkalender. Want ik begrijp wel dat in die evenementenkalender een afweging wordt gemaakt van hebben we niet 10 dezelfde feesten op dezelfde plek? Dat begrijp ik allemaal. Maar zou je bij het aanvragen op die evenementenkalender een soort quickscan kunnen doen? Waarbij je al kijkt van past het? Maar ook van is dit al een bekende aanvraag? Kunnen we het simpeler maken, dat aanvragen? En hoe kunnen we dat proces zo inkrimpen dat een organisator ruim van tevoren weet dat hij een vergunning gaat krijgen? Want een organisator die gaat uiteindelijk investeren in zijn in het organiseren daarvan. En ja, stel je voor, als je een dag voor het evenement heb je de vergunning nog niet binnen. Ja, dan is alles geboekt. Alle bestellingen zijn gedaan, de artiesten zijn geboekt of tractoren zijn gehuurd of nou ja, al dat soort dingen zijn gedaan. En dan gaat het niet door omdat er geen vergunning verleend wordt. Dus daar zit voor mij uit een bezorgdheid. En kunnen we dat ook smarter maken? Ja, en dat het gebruik van die plastics, daar begon ik er straks ook over. U gaf al een paar, de portefeuillehouder, sorry, ik praat met u. De portefeuillehouder, die gaf een paar goede voorbeelden van waarom daar dan niet met veiligheidsglas gewerkt kan worden. Maar het schoonmaken van die plastic herbruikbare bekers, dat heb ik me laten vertellen, dat is een hele kostbare aangelegenheid waarvoor diep geïnvesteerd moet worden om dat mogelijk te maken. Dan kun je zeggen dat hoort erbij, maar ik hoor dan bedragen van 2 ton voorbij komen. Dus dat is niet 50 euro. Dus daar maak ik me zorgen over of we hier niet proberen heel groen en duurzaam te zijn, maar eigenlijk helemaal niet duurzaam bezig zijn. Want bij het reinigen van die plastic bekers komen ook heel veel chemicaliën kijken. Dus nou ja, dat is een zorg in de tweede termijn. Meerdere zorgen.
Dank voor de inbreng. Mevrouw.
Ja, nou, ik heb niet heel veel. Ik ben blij, voorzitter, met de uitleg die we kregen over de evenementenkalender. Want veel grote evenementen zijn natuurlijk al ver van tevoren bekend. En ik denk ook dat als een groot evenement op tijd de vergunning aanvraagt, dat er op tijd de vergunning afgegeven wordt, ga ik vanuit. En ook fijn dat kleine activiteiten mogelijk blijven. En dan heb ik nog een opmerking van algemene aard. Voor raadsleden geldt dat jij niet het woord mag voeren als jij of deelneemt aan de beraadslagingen als jij rechtstreeks of middelijk een persoonlijk belang hebt. Ik zou het presidium willen vragen om daar ook voor commissieleden eens over te spreken bij deze.
Ik wil hier graag antwoorden geven. Wij hebben hier heel duidelijk besproken dat we deze commissie en de samenstelling en de werkwijze op korte termijn, na 2 volledige sessies, dat is 2 maanden, gaan evalueren en na een half jaar nog een keer. En het lijkt me dat een onderwerp is voor de evaluaties.
Oké, dank u wel. Ja.
De heer Frank had zich nog gemeld voor de tweede termijn. Of durf je niet meer?
Nou, mevrouw Magielsen heeft mij ook al een beetje het gras voor de voeten weggemaaid. Eigenlijk over even kijken, ja, de veiligheidsplannen die moeten worden aangeleverd. Is het volgens mij is er een hele hoop werk voor ambtenaren zoals het nu gaat, komen er allerlei verschillende plannen waarschijnlijk binnen. En dat is elke keer waar we weer zoeken van, hoe heeft diegene dat bedoeld? Vandaar denk ik dat het best een heel goed idee is om bijvoorbeeld voor standaard evenementen als feestenten of buitenevenementen bij kroegen of barbecue of een straatfeest, dat je daar gewoon standaard pakketten voor maakt. Volgens mij scheelt er heel erg in de ambtenarij. En die zijn immers al beoordeeld door de veiligheidsdiensten. Dus volgens mij is dat denk ik wel een hele leuke en goede richting. Misschien goed om over na te denken. En over de evenementenkalender, mevrouw Michielsen die gaf aan dat er inderdaad, en volgens mij, als ik het zo bekijk, is het ook zo. De PvdA die gaf aan van volgens mij krijgen we wordt de vergunning heel snel afgegeven. Maar dat is in de praktijk, als we met organisatoren praten en vanuit ervaring, is dat niet zo. Mijn vraag is dan wel vanaf wanneer heeft een organisator na aanmelding op de evenementenkalender echt ook het recht om iets te organiseren? Moet je voorstellen, artiesten worden en licht en geluid tegenwoordig wordt gewoon een jaar van tevoren moet het geboekt worden, anders dan sla je de plank mis. Dus een quickscan waarbij je een bindend advies zeg maar geeft, bindende plek op die evenementenkalender geeft, dan is voor een organisator misschien best heel makkelijk om er ook daadwerkelijk de kaartverkoop te starten of dingen te gaan organiseren, zeg maar. Dus daar, ja, dat was eigenlijk een beetje mijn bijdrage in het tweede termijn.
Dank u.
We delen allemaal dezelfde zorg. En de zorg is, maken we het niet onmogelijk om een evenement te organiseren? Mm-hmm. En u doet een beroep op mij, maak dat zo eenvoudig mogelijk. Ik wil best een conceptveiligheidsplan maken, wat de basis is voor de veiligheidsplannen van in ieder geval C-evenementen. Of heel misschien in sommige omstandigheden ook B-evenementen. Dat kan, maar de verantwoordelijkheid die kun je niet overnemen, die blijft bij de organisator. Zo hebben we dat nou eenmaal geregeld. Die aanvragen ruim van tevoren, daar kan ik een dubbel antwoord op geven. Het ene is, ja, wij kunnen zorgen dat op het moment dat grote evenementen, dan heb ik het met name over C-evenementen, hè, op de agenda staan, dat die datum dan gepland is, dat we dat overleggen met de politie en dat het dan ervan uit kan gaan dat dat doorgaat. Maar het is ook nee, want als tijdens de bouw bijvoorbeeld er dingen niet kloppen, of bij de vergunningaanvraag klopt het niet, of er moet een flora- en fauna-onderzoek gedaan worden en de provincie zegt nee, garantie bestaat niet. Maar we delen allemaal dezelfde zorg, want wij willen die evenementen graag. Dus gaan we ook tijdig met, bij die C-evenementen zeker, met iedereen in conclaaf. Doen we nu voor een deel ook al, maar dat kunnen we nog structureler doen. Dat bedoel ik politie, brandweer, provincie. Zodat wanneer er een ja komt en de organisator houdt zich aan de regels, dat het ook ja is. Het tweede. En daar ontstaan wel, natuurlijk zijn we ook wel eens te laat met vergunningverlening. En dat ga ik ook niet ontkennen, want nou, dat heb ik zelf meerdere malen gezegd. Ik zorg ervoor dat er vergunning komt en dan is dat voor de volgende dag. En dan zei, natuurlijk worden er fouten gemaakt. Maar in de regel, als een vergunning goed is aangevraagd en alle gegevens zijn er, zou het snel moeten kunnen. En zeker als we naar die quickscan al hebben gezegd, op die dag hebben we iedereen beschikbaar, die beschikbaar moet zijn, dan, de vergunning is volledig. Want dat is, de vergunningaanvraag is volledig, want dat is wel altijd een dingetje. En dat is niet om te pesten, maar ieder jaar worden er weer nieuwe dingen verzonnen. dat stikstof had 3 jaar geleden nog niemand van gehoord. Die Aurelius. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. En dat is op een simpele manier snel een verantwoorde vergunning afgeven. Waarbij geen concessies is aan veiligheid en waarbij we grenzen stellen aan geluid. En geen concessies ook nog aan de veiligheid, maar ook niet aan de gezelligheid. Want het moet ook gezellig zijn en het moet uitvoerbaar zijn.
In mijn beleving zijn de gestelde vragen beantwoord. En nou zitten we voor het eerst in een commissievergadering waar we moeten besluiten met dit agendapunt. En we hebben 3 smaken en daar moeten wij nou een keuze in maken. Ik heb zelf de conclusie getrokken dat er nog verschillende toezeggingen door het college gedaan zijn. Wij hebben ook in het voorstel, en ik heb ook begrepen dat er geen hoge tijdsdruk zit om dit in de gemeenteraad. En dan hebben wij onder het lijstje A, B en C. En C zegt, het college wordt verzocht noodzakelijk geachte aanvullingen of verduidelijkingen aan te brengen, waarna het onderwerp geagendeerd wordt in een raadsvergadering of een volgende vergadering van de raadscommissie. En ons het schone, de uitdaging om hier een beslissing in te nemen. In mijn beleving doen we niemand tekort als de aanvulling komt en behandelt dit dan een keer in de commissie. Ik zie instemmend geklikt, mag ik concluderen dat ik dit op de juiste wijze heb samengevat. Dat we het college vragen om de aanvullingen en de aanpassingen te verwoorden en dat we het dan een keer in de commissie behandelen. Dan is dit het besluit. Dit agendapunt is afgehandeld en ik heb begrepen dat er wat wisselingen plaatsvinden en daarom las een korte schorsing in. Een paar minuutjes, denk ik. Ik zie dat er een einde gekomen is aan de stoelendans. Dan gaan we met uw welnemen en zonder uw welnemen ook verder met agenda punt 7 van de agenda. En dit is op verzoek van de heer Middendorp. Die heeft verzocht om agendering van de brief en de brief is geagendeerd. En het lijkt me logisch dat de heer Middendorp als eerste het woord krijgt.
Ja, dank u voorzitter. En het kwam vanuit een persoonlijke waarneming, namelijk bij mij voor in de straat werden bomen gekapt. En ik heb contact gezocht met het college. We hebben schriftelijke vragen gesteld. En waar het in basis op neerkomt, en ik sprak de heer Dijkstra tijdens het changement, in feite is het ook een vraag, wat is onderhoud? En als je bekend bent in het dorp Eelde-Paterswolde, dan heb je de Henri Dunantweg en de Tonkersweg. Daar staan, stonden 20 volwassen Japanse kersen. Dat zijn indrukwekkende bomen, zeker als ze in bloei staan, met een stamdiameter kleiner dan 40 centimeter. Dus in principe niet, is geen kapvergunning voor nodig om die bomen te kappen. En uit de reactie van het college blijkt dat het kappen van de bomen wordt gezien als onderhoud wanneer er eenzelfde soort voor wordt teruggezet. En dan ga je dus van een situatie, in het ergste geval, eventjes om even de boel te illustreren, van het kappen van 20 volwassen bomen, waarschijnlijk volstrekt legitiem omdat de kwaliteit achteruit is gegaan en niet meer bij te sturen is. Dus van de kap van 20 volwassen bomen ga je naar 20 zeer jonge soortgenoten met maar ja, een minuscule stamomvang. En dan hoeft dat niet medegedeeld te worden aan de inwoners van die straat. En dat vinden wij bijzonder. En ik sprak de heer Dijkstra, die geeft aan, gaf net terloops aan. Ja, dat zou in principe ook gelden voor het rooien van groenstruiken of wat ook. Dat kun je ook als onderhoud zien. Dat heeft ook een flinke impact op de omgeving. Dus vandaar hier het verzoek om daarover te praten. En te zoeken naar een middel waarin we bij een ingrijpende verandering van de leefomgeving van mensen, ze toch op de hoogte gesteld worden van die wijziging. En niet om een extra bezwaarmogelijkheid of niet om de gemeente op extra werk te zetten, maar minimale inspanning, maximaal resultaat, gewoon even een generieke brief van er staat iets in uw straat te gebeuren. U kunt op het internet informatie vinden en als ze dan nog vragen hebben, kunnen ze natuurlijk altijd met een ambtenaar bellen. Dat is de strekking van de motie. Die heb ik vorige week rondgestuurd naar de fractievoorzitters. Dus ik ga er gevoeglijk vanuit dat dat al wat is gedeeld in de fracties. Dus ik denk dat dat voldoende introductie is, voorzitter.
Dank voor de introductie. Ik denk, zijn er nog aanvullende vragen of opmerkingen? Of kunnen we de verantwoordelijke portefeuillehouder vragen om dit te beantwoorden? Ik zie dat er... Mevrouw Ensing.
Voorzitter, ik had nog één vraag aan de heer Middendorp. Ik was benieuwd hoeveel klachten er binnengekomen waren. Nou, u heeft dus een bezwaar gemaakt en u heeft de vorige keer een heel verhaal gehouden. En ik was gewoon benieuwd hoeveel klachten er bij u binnengekomen zijn over het kappen van die bomen.
Nou, er zijn geen klachten bij mij binnengekomen, maar wel op het moment dat het plaatsvond, stonden we met de inwoners van de straat bij elkaar. En we hadden van jeetje, dit hadden we van tevoren wel even willen weten. Dat is het vertrekpunt geweest van het agenderen van dit agendapunt.
Nog één keer, voorzitter. Ja. Maar u weet niet hoeveel klachten er buiten de mensen die u gesproken heeft in uw straat er binnengekomen zijn. Heeft u niet even gevraagd?
Nee, maar het gaat ook wat mij betreft niet zozeer om klachten. Het gaat er mij om de intrinsieke wens van een raad en een college en een gemeente om de inwoners te willen informeren over ingrijpende gebeurtenissen in de straat. Dus dat, ik denk niet dat je dat moet laten afhangen van klachten, maar meer vanuit een intrinsieke standpunt. En zo staat het ook in het coalitieakkoord, dat je dat gewoon proactief moet willen.
Mevrouw Cadol, ga u gang.
Ik had een vraag inhoudelijk over de motie. Excuus dat ik dat nu pas doe en niet al eerder. Maar ik snap de laatste zin niet. Verzoekt het college deze communicatie, gelet op het bereiken van alle inwoners, niet slechts digitaal, dan wel via internet te verzorgen. Ik denk dat die... Ja, het is altijd onhandig als iemand achter je zit. Maar ik begrijp niet helemaal wat hij bedoelt. Ik vermoed dat het een beetje kromme zin is. Maar dat kan aan mij liggen.
Ik denk dat er graag de bereidheid is om het toe te lichten naar de
bedoeling. Ja, natuurlijk. En inderdaad, dit hadden we voorafgaand deze vergadering, denk ik, even met elkaar moeten afstemmen. Ja. Bij mij in de straat, als voorbeeld, wonen meerdere mensen op leeftijd die geen computer hanteren. Dus als je het alleen maar op internet zet, bereik je die mensen niet. Terwijl ik het wel van belang vind dat die mensen geïnformeerd worden. Dus een briefje in de bus lost dat probleem op.
Helder, de heer Van Os heeft ook aangegeven een vraag te hebben.
Nou, eigenlijk een interruptie op de vraag van de PvdA. Van, joh, hoeveel klachten heeft u gehad? Dat impliceert dat er een aantal, een magisch getal is, dat wij na zoveel klachten de zorgen die onze inwoners hebben, wie het ook mogen zijn, serieus gaan nemen. Dus de vraag is, bij hoeveel gaan we lopen?
Meneer de voorzitter...
Kunt u daar een antwoord op geven?
Nee, dat antwoord kan ik niet geven. De vraag is bedoeld omdat... Natuurlijk moeten wij ervoor zorgen dat inwoners geïnformeerd worden. Daar gaat het helemaal niet om. Maar op een gegeven moment moet je toch wel een beetje uitkijken dat je niet... zoveel bomen moet kappen eerst voordat je een echte boom kapt. Hè? Ik bedoel, we leveren zoveel in een papieren wereld, dat snap ik wel. En natuurlijk moet je mensen informeren. En een simpel briefje, als het nodig is, ben ik helemaal niet tegen. Maar kijk, het is gewoon regulier onderhoud. Op een gegeven moment, waar is de grens? Dat is mijn punt. En ik was gewoon benieuwd van, kijk, als er nou echt heel veel klachten waren geweest, dan kun je dat nog een keertje overwegen. Maar bij mijn informatie zijn er geen klachten geweest, meneer de voorzitter.
Helder wat de bedoeling is, mevrouw Magie.
Ik heb meer een vraag van, omdat ik niet helemaal begrijp hoe we hier nu over praten. Is dit nog het vragenuurtje of zijn we met een eerste termijn bezig?
Dit is geen vragenuurtje, er is gewoon gesteld. Er is een toelichting geweest op het verzoek om de brief te agenderen. Die is gegeven en er waren nog van aanvullende vragen en ik... Was nou zover dat ik het college wou vragen om een reactie hierop?
Ja.
Gaat uw gang, wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we kunnen ons natuurlijk best voorstellen dat u dit agendeert. Ook goed om het dan hier te bespreken en niet vluchtig bij het vragenrecht. Hè, want misschien moeten we wel breder naar het onderwerp kijken. En naar aanleiding van de raadsvergadering hebben wij intern natuurlijk ook even overleg gehad. Hè? Hoe kun je nou je inwoners goed informeren? Want dat is een taak die de gemeente wel heeft. Maar het moet natuurlijk wel haalbaar zijn. En soms is dat best een lastige afweging. Bomen zijn best een gevoelig onderwerp. En we begrijpen als college ook heel goed dat het een grote impact kan hebben op het moment dat er bomen verwijderd worden. Hè. Je komt thuis en er zijn een aantal bomen weg. Terwijl niet altijd duidelijk is waarom dat nodig was. Hè. Zieke bomen, het is niet altijd duidelijk dat een boom ziek is en dat hij daarom weggaat bijvoorbeeld. En dan ontstaat er ook onbegrip. Dat kunnen we ons goed voorstellen. En om nou de Tonkersweg als concreet voorbeeld te gebruiken, hè, zo u zei net, nou, het gaat om 20 bomen, daarvan zijn er 3 gekapt. Die waren minder dan 40 centimeter. En wij hebben een aantal jaren geleden afgesproken van, nou, alles wat minder is dan 40 centimeter, dat mag vergunningsvrij gekapt worden. Hè. Dat mag een particulier in zijn eigen tuin, die hoeft de buurman dan ook niet te informeren, maar wij als gemeente mogen dat natuurlijk ook. Laten we de regels vooral voor iedereen hetzelfde houden, zou ik zeggen. En op het moment dat de boom een doorsnee heeft van meer dan 40 centimeter, dan moeten wij ook een vergunning aanvragen. En dan wordt het ook breed uitgecommuniceerd en ook gepubliceerd. En is er ook bezwaar mogelijk tegen het kappen. Dus dat is even hoe het nu is. En u refereerde daar net al even aan. Bij omvorming van het groen, dus op het moment dat het straatbeeld echt verandert, er komen een ander soort bomen voor terug, dan communiceren we ook altijd vooraf met de omwonenden. Dit valt onder het reguliere onderhoud. Dezelfde bomen zijn weer teruggeplaatst en dan wordt dat inderdaad niet gecommuniceerd. Nou, en uw vraag is eigenlijk van ja, kan dat niet anders? Want het kan toch mensen overvallen. Maar het lastige is dat wij niet altijd weten waar we werkzaamheden gaan uitvoeren. We voeren dagelijks groenonderhoud uit. Dat kan zijn dat het bomenkappen is, maar het kan ook gaan om grote bossages die verwijderd worden. Nou, dan gaat het niet om een boom, maar kan het best wel impact hebben. Ja, de ene keer zitten we in Eelde, de andere keer in Zuid-Laren. Dus het is vooraf best wel lastig in te schatten waar we wanneer bezig zijn. Ook in dit voorbeeld zijn eigenlijk al een jaar geleden deze bomen als ziek aangemerkt en is besloten dat deze weg moesten. En je ziet dat we echt een jaar later pas de bomen weghalen. En dat maakt het heel lastig om maatwerk te leveren en mensen heel specifiek te gaan informeren. Want dat zou betekenen dat we daar ook echt veel meer personele inzet op nodig zouden hebben. En ook meer vragen zouden krijgen die we dan ook moeten beantwoorden. Of misschien ook wel de suggestie wekken dat er bij vergunningvrije bomen nog een bezwaarmogelijkheid is. Dus dat is best wel ook intern een discussie geweest van hoe ga je daar dan goed mee om. Ik heb wel misschien een voorstel om u wat tegemoet te komen. U weet, het kapseizoen begint half oktober, eindigt half maart. Mijn voorstel zou zijn om algemeen te communiceren op onze eigen kanalen. Gemeentepagina, Facebookpagina, dat soort dingen. Hoe gaan wij om met bomenkap? Waar vind je informatie? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En waar kunt u meer informatie vinden? Of wie kunt u bellen als u vragen heeft? En op het moment dat wij verwachten dat inwoners overlast zouden kunnen ervaren, dus dat het inderdaad om wat grotere bomen zou gaan, of dat we met grote graafmachines in de straat komen, dat we dan een kaartje maken met algemene informatie van goh, wij gaan in uw straat werkzaamheden doen. Mocht u vragen hebben, dit zijn dan de wegen waar u meer informatie kunt vinden of bellen. Maar ik zou het wel aan onze eigen medewerkers over willen laten om in te schatten van ja, waar doe je dat dan wel en waar doe je dat niet?
Dank voor de beantwoording. Had u dan aanvullende vragen of kan ik een inventarisatie rondje doen voor de tweede termijn? Direct een vraag. Ja, gaat u.
Dank voorzitter. En wat mij betreft staat de spijker op de kop. En zo heb ik het ook met u proberen voor te bespreken. Want het gaat mij niet ook om specifieke informatie. Want u weet ook, wanneer bomen gemarkeerd worden tot kap. Want je geeft ze een markeerteken zodat de aannemer weet welke bomen gerooid worden. In ons geval was dat een oranje stip met een spuitbus op de boom. In diezelfde gang door de ambtenaren kan een generiek kaartje waar u het nu over hebt in de brievenbus gedaan worden. In ons geval gaat het dan om 10 adressen. Dus dat is 10 minuten extra werk bij wijze van spreken. En dan hoeft het nog niet eens op te staan wanneer die bomen gekapt gaan worden. Maar puur dat de inwoners alert zijn op het feit van er gaat iets noemenswaardig in mijn straat gebeuren. Nou, sommige mensen denken prima, het zal mij tijd wel duren. En sommige mensen die raakt dat wel. En die hebben dan in ieder geval de kans om even contact op te nemen met de gemeente van hey, wat betekent dit, waarom is dit? Meer dan dat is het niet. Dus als wij daar elkaar kunnen vinden en de wethouder kan toezeggen dat dat geïmplementeerd wordt op basis van een expert judgment van de ambtenaren, want inderdaad, het gaat niet om een enkele boom, maar echt een noemenswaardig effect in een straat, dan denk ik dat we er zijn, voorzitter.
Wil je hier nog iets op zeggen? Anders,
voorzitter, ja? Graag. Want ik zou graag van de heer Middeldorp willen weten of hij het dan met mij eens is dat we het aan het oordeel van de medewerkers zelf moeten overlaten. En een tweede, we hebben soms hele krappe planningen. Het zal niet altijd een aantal weken vooraf kunnen of een dag vooraf. Het zou dus ook kunnen zijn dat als deze medewerker inschat, nou, dit heeft impact. Het is goed om mensen hier even een kaartje in de bus te doen. Dat het net voor de kap is, op de dag zelf bijvoorbeeld. En ik zou graag van de heer Middeldorp willen weten of hij daar ook mee kan leven.
Denk ik dat verstandig is dat we dat niet alleen aan de heer Middeldorp vragen, maar aan de hele commissie. Want anders dan kunnen we dit in het vervolg bij mij aan de keukentafel doen. Deze bijeenkomst. Ik ben zo vrij om een conclusie te trekken dat er gevraagd wordt duidelijkheid en nadere definities wanneer of er wat gebeurd moet. En ik proef in de toezegging die door de vertegenwoordiger van het college gedaan wordt, deze toezegging ook. Dus ik zou willen voorstellen dat er nader gedefinieerd wordt wanneer of er wat gebeurt. En dan willen voorstellen om de volgende raadsvergadering deze brief weer te behandelen met de beantwoording door het college.
Voorzitter.
De heer Middendorp.
Ja, we kunnen deze formele weg bewandelen, maar ik heb het idee dat we met de wethouder nu bijna tot een praktische oplossing zijn gekomen. Wanneer ik haar vragen beantwoord en de wethouder een toezegging doet dat we het op die manier gaan doen, denk ik dat we er ook zijn. En dan hoeven we de volgende vergadering hier helemaal niet meer over te praten. Dus met uw welnemen.
Als het college hier deze toezegging kan doen die duidelijk zijn voor een ieder. Mevrouw Magielsen die had zich gewoon gemeld voor een vraag.
Nou, volgens mij heb ik twee dingen gezegd. Hè. We gaan aan het begin van het kapseizoen algemeen op onze gemeentepagina uitleggen wat we doen en waarom. En in speciale gevallen waarin de medewerker verwacht dat er overlast is, doen we een kaartje in de bus.
Ja, overlast, dan wel een ingrijpend effect in de straat. Dus als er 5 bomen tegelijk worden gekapt en er 5 jongen voor terugkomen, dat is een noemenswaardig effect. Maar dat kunnen de ambtenaren denk ik prima inschatten, dat ze op dat moment dan eventjes de straat op de hoogte stellen. Maar het gaat mij niet om inderdaad, of ons, niet om een enkele boom of een enkele struik, natuurlijk niet.
Nou, gelukkig maar.
Heer Van Os.
Ja, dank voorzitter. Ik heb het eerste deel digitaal moeten meemaken vanavond, maar het baart mij zorgen dat we bij het eerste inhoudelijke agendapunt de beroep doen op het de burger, de omwonenden, grip geven op hun omgeving. En dat we het nu bij misschien wel langdurige aantasting van de woonomgeving, dat we het heel erg verengen tot een eenmalige overlast. En dat baart mij zorgen. Want juist die kap van die bomen in de straat is een blijvend, langdurig effect op je leefomgeving. En daar hechten wij schijnbaar gezien de discussie toch minder waarde aan het geven van grip van de inwoners van ons op hun omgeving. Dus ik zou graag, als er verder wordt nagedacht en uitgezocht hoe je die het handen en voeten moet geven, ook gaat nageven hoe zet je nou die inwoner in de regierol over zijn of haar eigen leefomgeving. En dan niet sec even een kaartje door de brievenbus heen gooien van goh, we zijn gisteren geweest en we hebben bomen gekapt. Dus ik vraag u toch nog wel in de verdere uitwerking om daarna over na te denken.
Ik heb dat in de beantwoording van de wethouder ook niet zo ervaren als u het nu schetst. Ik denk dat het ik denk dat wat anders was. Ik kom zo bij u, mevrouw Hensing. Ik denk dat het wat anders was. Ik heb begrepen dat de wethouder de toezegging doet met grootschalige kap, dat het helder en duidelijk gecommuniceerd wordt, maar bij regulier onderhoud, waar in de beleving van het college dit ondervalt, dat er dan, als dat wat groter is, maar dit zijn zieke bomen, daar moet iets mee gebeuren. En ik vind het, en als er 20 van die bomen noemt, de heer Middendorp, en als er dan 3 vervangen moeten worden, dan ben die per ongeluk een of andere ernstige ziekte hebben, dan zie ik dat niet als een straatbeeld dat verandert, maar gewoon als regulier onderhoud. Maar ik vind ook dat we op dit moment uit te behalen. We gaan nu gaan.
Ik wou de heer Van Os vragen, meneer de voorzitter, hoe hij dat dan voor zich ziet. Om de burgers grip te geven op hun omgeving.
We wijken nou ontzettend daarvoor. Hier is gevraagd om een brief te agenderen. Daar zijn we mee bezig. We waren er bijna uit. En ik denk dat het verschil niet zo groot is. Dus ik wou toch de conclusie trekken om dit, om het college de gelegenheid te geven dit even nader toe te leggen en dit brief te beantwoorden, dat het allemaal duidelijk is. Laten we dit nu niet zo doen met een onderlinge afspraak wat hier is, maar laten we dit wel even vastleggen, dat het ook naar de toekomst toe. En volgens mij is het verschil van mening en de vraag voor het grootste gedeelte beantwoord.
Ja, u deed net een half orde voorstel om het terug te laten komen in de raadsvergadering en daar reageerde ik op. Volgens mij hebben we dit onderwerp voldoende behandeld. In ieder geval, ik heb geen verdere behoefte aan bespreking, ook niet in een raadsvergadering. En jou wou juist voorstellen om met de beantwoording van het college en de eerdere beantwoording die schriftelijk is gedaan, dit als afgehandeld te beschouwen. Dat was mijn voorstel.
Dus u zegt nou hetzelfde wat ik ongeveer zei. De heer Middendorp.
Nee, voorzitter, ik dacht dat het duidelijk was. Alleen er ontstaat na aanleiding van een samenvatting van de voorzitter toch weer wat onduidelijkheid. Dus ik stel het wel op prijs dat het college eventjes op papier zet wat er nu is toegezegd. Zodat we in elk geval over hetzelfde hebben. Want volgens mij gaf u dat net zelf ook aan, voorzitter, dat dat de bedoeling is.
Helder, het lijkt me het beste dat het in vast ligt dat we weten waar die in afgesproken is.
Ja, dat lijkt me prima. Maar moet ik de vraag van... Nou kom ik zelf niet op wat erg. De heer Van Oost ook meenemen in die beantwoording. Want dat lijkt mij een heel andere discussie.
In mijn beleving is dat een andere discussie.
Wil aanpassen.
Ja, in mijn beleving is het een andere discussie. Volstrekt een andere discussie. Dus ik wou het houden bij het agenda onderwerp wat er nou op stond. Als de heer Middendorp aan de agendacommissie meegeeft dat het onvoldoende is, dan zullen we het voor de volgende vergadering weer op de agenda zetten. En als blijkt dat voor de commissie en de heer Middendorp voldoende is, dan hoeft het wat mij betreft niet weer op de agenda.
Akkoord. Ik zal een briefje opstellen.
U zei nog iets? Oh, sorry. Ik zit een beetje met knopje aan of knopje uit. Mag ik overgaan tot de sluiting? Verder niets meer aan de orde zijn. Dank voor aller inbreng. En tot de volgende keer.